Nou, daar staat hij. Het mooie logo dat ontwikkeld is voor dit seizoen. Leven door geloof over de brief aan de Romeinen. En ik moet zeggen dat ik er echt naar verlangd heb om vandaag, deze zondag, met jullie daarmee aan de slag te gaan. En de komende maanden ook samen met alle interne en gastsprekers ook mee verder te gaan. En om het maar even met de woorden van dit mooie inleidende lied te zeggen, om met elkaar, samen met jullie, het diepe in te springen. Want daar kun je bij voorbaat van verzekerd zijn als je de Romeinenbrief gaat lezen en als je hem gaat bestuderen en als we daar een seizoen over na gaan denken, dat is echt een sprong in het diepe. Vandaag dus een soort aftrap, een inleiding van het Bijbelboek en van alle preken die gaan volgen. En zoals al even werd gezegd, met als thema geliefd en geroepen. En dat zal straks wel duidelijk worden waar deze twee woorden vandaan komen. Het zijn in ieder geval twee woorden die gelijk al iets zeggen over hoe God naar jou kijkt. Je bent voor hem geliefd en geroepen. Nou, daar gaan we straks meer over horen vanuit Romeinen 1, de versen 1 tot en met 7. Er is een spreekwoord dat zegt, er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Dit is een van de vele wegen die letterlijk naar Rome leiden. Het is een spreekwoord dat we normaal gebruiken in ons taalgebruik om aan te geven dat er vaak meerdere manieren zijn om iets tot stand te brengen. Maar weet je dat dit spreekwoord ook letterlijk een feit is? Het is bekend dat in de tijd van het Romeinse Rijk, aan het begin van onze jaartelling, dat er in al die jaren dat het Romeinse Rijk zich enorm had uitgebreid, dat er enorm veel wegen zijn aangelegd. Alles bij elkaar, zo tussen de 80.000 en 120.000 kilometer aan wegen is er aangelegd. Bedoeld om alle soldaten van het Romeinse Rijk te kunnen vervoeren en om het materiaal te kunnen vervoeren, maar ook voor de handel. Het was een enorm uitgebreid strategisch netwerk. En wat hebben deskundigen ontdekt? Dat inderdaad van al die vele wegen die zijn aangelegd, bijna alle wegen uiteindelijk naar Rome leiden. Nou, misschien was dit wel een van de redenen waarom Paulus aan het begin van zijn brief zo nadrukkelijk aangeeft hoezeer hij er in zijn leven naar heeft verlangd om naar Rome te gaan. Niet voor een weekendje in Rome en een gezellig stappen, wat velen soms doen en best leuk. Nee, om daar echt langere tijd te zijn, om daar samen met de broeders en zusters van de grote gemeente daar in die stad, om samen te zijn. En ik heb me afgevraagd, waarom had Paulus zo'n sterk verlangen? Nou, misschien wel hierom, dat hij heeft gedacht, oké, als er vele wegen zijn die naar Rome leiden, zijn er ook vele wegen die vanuit Rome naar de toenmalig bekende wereld leiden. En Paulus was een zeer strategische apostel. Hij zocht voortdurend naar manieren, hoe kunnen we zo effectief mogelijk de geweldige boodschap van het evangelie aan zoveel mogelijk mensen doorgeven. En Paulus dacht, als ik in Rome ben, vanuit Rome zijn er zoveel wegen naar de hele wereld, daar wil ik zijn en van daaruit kan het verder gaan. Maar natuurlijk, ik denk ook dat het te maken heeft met zijn diepe verlangen om de broeders en zusters van de gemeente in Rome te ontmoeten. Hij schrijft erover in vers 9 eerst hoe hij dagelijks bidt voor de gelovigen van Rome. En dan gaat hij verder in vers 10. En altijd vraag ik dan of ik door Gods wil in de gelegenheid zal zijn om eindelijk naar u toe te komen. Nou, als je goed luistert, dan hoor je hier een lichte frustratie. Eindelijk, ik wil eigenlijk al jarenlang naar Rome. Ik hoop dat dat eindelijk een keer gaat gebeuren. Nou, uiteindelijk is het gebeurd. Want in 58 na Christus is hij naar Rome gegaan, maar dan als een gevangene. Om daar te verschijnen voor de keizer. En wat we niet in de Bijbel lezen, maar wat we vanuit de overlevering weten, is dat hij uiteindelijk in het jaar 60 na Christus in Rome als een martelaar voor het evangelie om het leven is gebracht. Maar hij had graag veel eerder naar Rome willen gaan. Hij schrijft, u moest eens weten, broeders en zusters, hoe vaak ik me heb voorgenomen naar u toe te komen, maar het werd mij tot nu toe steeds belet. Zal ik je eens heel eerlijk zeggen? Even de menselijke kant van het verhaal. Ik ben er wel blij om dat het Paulus niet gelukt is om eerder naar Rome te gaan. Waarom? Als hij wel naar Rome had kunnen gaan, dan had hij waarschijnlijk nooit de moeite genomen om zo'n uitgebreide brief, waarin eigenlijk alle elementen van het evangelie voorbij komen, om die te schrijven. Want dat zal dit hem een hoop tijd hebben gekost. Om zo'n diepe, uitgebreide, complete brief te schrijven. En natuurlijk even de goddelijke kant, dan had de Heilige Geest vast wel een andere weg gevonden om iemand te inspireren om deze brief te schrijven. Natuurlijk, maar wat ben ik blij dat Paulus ons in de eerste plaats de inwoners van Rome, maar ook ons, deze geweldige brief heeft geschreven. Het is een brief die zo diep gaat, waarbij we inderdaad zo in het diepe springen en die zo radicaal ons leven kan veranderen als we het in ons hart en leven laten binnenkomen. Ongelooflijk. Dat is niet alleen mijn eigen ervaring. Het is de ervaring van vele godsmannen en vrouwen door de hele kerkgeschiedenis heen. Ik zou een hele lange lijst van namen kunnen noemen met getuigenissen van allemaal mensen die zeggen, die Romeinenbrief, die heeft echt mijn leven veranderd. Die heeft mij bevrijd van veroordeling, van wetticisme, van zelfrechtvaardiging, van teleurstelling, van gebondenheid. En deze brief heeft mij geleid tot bekering, tot bevrijding en tot heiliging. Laat me even 4 namen noemen uit die hele lange lijst van mensen die echt veranderd zijn door deze brief. De eerste naam, die zal je waarschijnlijk niet zo heel veel zeggen. Johannes Chrysostomus, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Hij was de aartsbisschop van Constantinopel, moet ik wel goed zeggen. En van deze godsman is bekend dat hij in die tijd een zeer begaafd spreker was. Waar hij kwam, daar liepen de kerken vol en als we in die tijd YouTube hadden gehad, dan waren zijn filmpjes en zijn preken waarschijnlijk miljoenen keren bekeken. Het was een van de begaafdste sprekers van die tijd. Maar wat van deze aartsbisschop ook bekend is, dat hij zo gefascineerd was door de brief aan de Romeinen, dat, zo is over hem geschreven, dat hij 18 jaar lang elke week opnieuw de hele Romeinenbrief heeft gelezen. Ik heb even uitgerekend, dat betekent dat hij deze brief 936 keer heeft gelezen. Ik heb hem ook een aantal keren gelezen, maar zover ben ik nog niet. En ga er maar vanuit dat hij er ook heel vaak over gepreekt heeft. Het was de brief die zijn leven veranderde. Augustinus, de bekende kerkvader, de theoloog die zoveel invloed heeft gehad op de kerk tot op de dag van vandaag. Voordat hij tot bekering kwam, leefde hij een nogal ruig leven. Maar hoe is hij tot bekering gekomen? Door het lezen van de brief aan de Romeinen. En dan Maarten Luther, even een grote stap in de tijd. De grote kerkhervormer. De man die gebruikt is door God om de grootste opwekking van de kerkgeschiedenis, de reformatie, tot stand te brengen. Maarten Luther, hij was een monnik. En hij was zijn leven lang op zoek naar vrede met God. Romeinen 5 vers 1. En hij vond die vrede niet, wat hij ook deed. Hij pijnigde zichzelf. Hij probeerde alles te doen, maar hij vond geen vrede met God. Tot hij de Romeinenbrief ging lezen en ging bestuderen. En hij kwam tot ontdekking, en dan noem ik even 2 van zijn 5 sola's die de kerkreformatie kenmerken. Hij kwam tot ontdekking dat het alleen gaat om geloof, sola fide, en dat het alleen gaat om genade, sola gratia. En het heeft zijn leven, maar het heeft ook de kerk enorm veranderd. En dan nog eentje. Ik zie dat het beeld is uitgevallen. Niemand weet hoe dat kan. Oei. Er wordt aan gewerkt, neem ik aan. Oké, we gaan eens zien of het weer op gang gaat komen. En dan de 4e die ik wil noemen is John Wesley. Een opwekkingsprediker uit de 18e eeuw. Van hem is bekend dat hij al 20 jaar lang als prediker overal de Bijbel uitlegde. Maar hij zegt later zelf, eigenlijk had ik nog geen persoonlijke relatie met God. En op een dag komt hij in een samenkomst en er wordt uit de Romeinenbrief gelezen en het commentaar van Luther wordt daar voorgelezen en dat raakt hem zo diep. En dan spreekt hij de inmiddels beroemde woorden uit zijn mond. Ik voelde mijn hart vreemd verwarmd. En hij kwam tot levend geloof en hij werd de opwekkingsprediker van de 18e eeuw. Nou, dat is ook mijn verlangen, dat ons hart dit seizoen vreemd of niet, maar in ieder geval verwarmd gaat worden door de geweldige inhoud van de brief aan de Romeinen. Nou, als ik zo even deze 4 namen noem, ik zou mijn eigen naam daar bij dit rijtje niet zomaar even aan willen toevoegen, maar ik kan wel zeggen, dit is ook inderdaad, daar heb je ze weer gelukkig, niet. Maar ik zou ook mijn naam daaraan kunnen toevoegen, omdat dit Bijbelboek zo vaak ook mij persoonlijk heeft geraakt, heeft bemoedigd. En dat is volgens mij weer een hele andere. Oké. En ik verlang ernaar dat we dit seizoen echt de diepe inhoud, de rijkdom van het evangelie, de kracht van de Heilige Geest en de hoop voor onze toekomst, dat we dat gaan ontdekken. Mag ik aan het begin van deze serie, en er zijn net al een aantal teksten voorbij gekomen, maar gewoon eens even als een soort mini-overview van de brief, gewoon eens even een paar van die heerlijke teksten noemen. En dan gaan we even ontdekken van oké, waar gaat het in deze brief ongeveer over? Allereerst Romeinen 1, vers 16. Die doet het nu ook niet meer. We hadden vanmorgen in de opstart al wat technische probleempjes. En toen dachten we, alles is ook opgelost. Maar. Moet hij misschien even een herstart krijgen of zo? Of? Ja, kijk. Oh ja, deze nog. Maarten Luther, die heeft geschreven, deze brief is het belangrijkste gedeelte van het Nieuwe Testament. Hij kan nooit te vaak gelezen of overdacht worden. En hoe meer hij wordt behandeld, hoe waardevoller hij wordt. En hoe meer hij wordt gewaardeerd. Nou, dan even naar die mini-overview, een aantal teksten uit de brief aan de Romeinen. Kun jij boven meeklikken? Want hier doet hij het dus niet meer. En dan mogen we naar de volgende gaan. Op een of andere manier leidt mij dit wat af. Hij komt. Nou, weet je wat? De Heilige Geest heeft het 2000 jaar lang zonder PowerPoint gedaan. Dat gaat vandaag ook nog een keer lukken, denk ik, hè? Vergeet het maar even, jongens, want dit leidt te veel af zo. Of gaan we nog één poging doen? Even kijken. Oké. Goed, Romeinen 1 vers 16. En daar vinden we eigenlijk al gelijk aan het begin een soort richting van, wat is nou de kern waar het in de Romeinenbrief over gaat? Nou, Paulus schrijft, voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven. Voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. Het is ook een brief, ik zei het net al even bij tafelgesprek, die soms schuurt. Die soms ook wel ingaat tegen ons moderne denken, ons postmoderne denken. Die ingaat soms wel eens tegen onze theologie. Het is een brief die zo eerlijk is en zo scherp is. En bijvoorbeeld ook een nogal overduidelijke analyse geeft van hoe het met ons mensen is gesteld. Romeinen 3 vers 10. Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. Allen zijn afgedwaald, allen ontaard. Er is geen mens die het goede doet, zelfs niet één. Dat je het even weet. Maar als dit het einde was van de Romeinenbrief, dan zouden we daar niet aan begonnen zijn. Want het gaat gelukkig door, maar nu is Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, zichtbaar geworden, buiten de wet om. God schenkt vrijspraak. Op grond van geloof in Jezus Christus, aan allen die geloven, er is geen onderscheid. En daarom het jaarthema leven door geloof. Het gaat om geloof. En we dachten van deze, die kwam net ook voorbij, dat had ik ook wel verwacht. Nu wij rechtvaardig verklaard zijn op grond van geloof, leven we in vrede met God. De ontdekking van Luther, door onze Heer Jezus Christus. En dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is en mogen we ons laten voorstaan op de hoop om in zijn luister te delen. Hoofdstuk 8 is denk ik wel het meest populaire hoofdstuk van het hele Bijbelboek. Daarin vinden we bijvoorbeeld hoe wij met God mogen omgaan. Hoe wij mogen noemen. Wauw. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te worden. Door hem roepen wij God aan met Abba, Papa. Vader, de geest zelf verzekert met onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Ik kan niet wachten tot we bij hoofdstuk 8 zijn. En deze, de tekst die ik net al even noemde, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden. Wat een troost, ook voor mensen die nu hier zijn of die hier meekijken. En die misschien wel op dit moment door een diep dal van lijden gaan. Maar wat er komen gaat, dat is zoveel groter en zo mooier dan het lijden van deze tegenwoordige tijd. De Romeinenbrief, en dat is ook weer zoiets dat soms schuurt een beetje, maar geeft ook een uitgebreide verhandeling van de positie van Israël en Gods plan met zijn volk. En lees maar eens even mee wat een voorlopige eindconclusie is. 11 vers 1, dan is nu mijn vraag, heeft God zijn volk soms verstoten? Beslist niet. Ik ben immers zelf een Israëliet, een nakomeling van Abraham, afkomstig uit de stam Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij al van tevoren uitgekozen heeft, niet verstoten. Dan weet je dat vast. En dan vanaf hoofdstuk 12 wordt het heel praktisch. En gaat het over Gods wil voor ons leven, hoe hij wil dat we als zijn kinderen hier op aarde leven. En dat begint een beetje dan met deze bekende tekst. U moet u zelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en hem wel gevallig is. Nou, over deze en al die andere teksten gaan we dit seizoen nadenken. En voor vandaag dan in het bijzonder de eerste 7 versen van hoofdstuk 1, de aanhef van de brief. En als we in de 3e eeuw hadden geleefd, dan had ik dit document tevoorschijn gehaald. En dan had ik het zo moeten voorlezen. Nou, ik ben blij dat we inmiddels in de 21e eeuw leven en dat we kunnen kiezen tussen vele verschillende Nederlandse vertalingen en een presentatie op het scherm. Want we gaan lezen vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling, Romeinen 1, vers 1. Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen, dat al bij monden van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd. Het evangelie over zijn zoon, als mens voortgekomen uit het nageslacht van David, aangewezen als zoon van God en met macht bekleed door de Heilige Geest toen hij opstond uit de dood, Jezus Christus, onze Heer. Hij heeft mij de genade geschonken, schrijft Paulus, apostel te zijn, opdat ik omwille van zijn naam aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen. Ook aan u, die geroepen bent door Jezus Christus. Aan allen in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Tot zover. Ik heb net al een paar dingen verteld over het geheel van de Romeinenbrief. Nog even heel kort een paar aanvullingen erop. Allereerst, de brief aan de Romeinen is de langste en ook de meest complete brief van de 13 brieven die Paulus in totaal heeft geschreven. En het is een brief waarvan ik in een studie van de Navigators deze mooie aankondiging las. En die heb ik even letterlijk overgenomen. Deze brief, de langste brief van Paulus, is geschikt voor pasgelovigen, voor jonge discipelen en voor hen die al veel langer op weg zijn met Jezus. Dus voor ons allemaal bedoeld. We zeggen heel vaak dat deze brief geschreven is door Paulus, maar dat is niet helemaal goed. Want hij is eigenlijk geschreven door Paulus en Tertius. En we lezen erover in hoofdstuk 16 vers 2. Ook ik, Tertius, die deze brief heb opgeschreven, groet u als iemand die in de Heer met u verbonden is. Dus Paulus heeft zeg maar gedicteerd en Tertius heeft het allemaal opgeschreven en mooi verwoord. Dus het is eigenlijk een samenwerking geweest tussen Paulus, Tertius en de Heilige Geest. Want we geloven dat dit het woord van God is en dat het door de Heilige Geest is geïnspireerd. Wat heel opvallend is, en als je de brief al wel eens gelezen hebt, dan is je dat vast wel opgevallen. Maar de brief die is heel vaak opgebouwd met vraag- en antwoordzinnen. En dan is de reactie soms nogal kort door de bocht en stevig. Ik zal je één voorbeeld noemen. Op een gegeven moment wordt er geschreven door Paulus dat als wij zondigen, weet je wat dan het effect is in de hemel? Dat de genade toeneemt. Oh, denken sommigen, dat is relax. Oh, zegt Paulus. En dan komt zo'n vraag en antwoord. Zullen wij dan zondigen op dat de genade toeneemt? Volstrekt niet, voor alle duidelijkheid. Nou, die omschrijving volstrekt niet, of in andere vertalingen geen zins, dat kom je wel 10 keer tegen in de Romeinenbrief. Dus Paulus is soms echt wel even heel stellig. En als het gaat om die vragen, heb ik soms het gevoel dat Paulus, terwijl hij die brief aan het dicteren is, dat hij denkt van, nou, als ze dan zelf die vraag niet stellen, dan zal ik de vraag wel hen in de mond leggen met gelijk het antwoord erbij. Net zoiets als de bal op de stip leggen en hem ook gelijk zelf in het doel schieten. En nou, je moet dus ook wel, dat zeg ik eerlijk, je moet echt wel een beetje tegen een stootje kunnen om deze brief echt binnen te laten komen. Het roept soms echt weerstand op. Is het echt zo, Paulus? Echt zo? Zo heftig, zo zwart-wit over wat je schrijft, over wie wij zijn, over de toren van God, over... Oeh, laat me binnenkomen. Er zijn vele verdelingen gemaakt van de Romeinenbrief. De meest logische, de meest gebruikte verdeling is deze. De eerste drie hoofdstukken ligt vooral het accent op de toren van God, over de zonde van mensen. Vanaf hoofdstuk 3 vers 21 gaat het vooral over de genade van God. Vanaf hoofdstuk 9 gaat het over het plan van God voor Israël en voor de gemeente. En dan vanaf, zoals gezegd, vanaf hoofdstuk 12 gaat het vooral over de wil van God voor ons leven. En als ik een aantal sleutelwoorden mag noemen, de basics of faith, geloof, genade, aanvaarding, oordeel, liefde, toekomst, heiliging, bevrijding, verandering. Het komt allemaal voorbij. Goed, de afzender, daarover lezen we in vers 1. Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen, dat al bij monden van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd. Dat is eigenlijk best wel bijzonder, dat deze brief dus begint met het benoemen van de afzender. Wij schrijven tegenwoordig bijna geen brieven meer, het is allemaal via de mail en via de app, en dan zie je gelijk al wie de afzender is. Maar heel vroeger, de vorige eeuw of zo, dat we nog brieven schreven, ik weet niet hoe het bij jou ging, maar als ik dan een brief kreeg, nou soms brieven met 5, 6, 7 kantjes volgeschreven, het eerste wat ik dan altijd deed, is even naar het einde van de brief om te kijken wie de afzender is. Of niet soms? Dus het is eigenlijk heel logisch, en dat was in die tijd ook veel meer de gewoonte, dat je de brief begint met te vertellen wie de afzender is. Nou, de afzender is Paulus. En we zullen hem de komende tijd zeker vaker gaan tegenkomen in de zin van wie was hij, hoe is hij tot geloof gekomen. Daar ga ik nu verder even niet op in. Wat ik wel bijzonder vind, is hoe Paulus zich hier voorstelt. Ik maak wel eens voorstelrondjes mee van nieuwe groepen. En dan vragen van, wil je even kort vertellen wie je bent? En dan luister ik naar wat de mensen vertellen over waar ze vandaan komen, waar ze geboren zijn, wat ze allemaal gestudeerd hebben, wat ze allemaal bereikt hebben in hun leven. En soms, en heel eerlijk, ik hoop niet dat dat op mijn gezicht dan te zien is, maar dan denk ik wel eens van, boe, lekker belangrijk. Is dat wie je bent? Is dat wat je bent? Paulus die heeft een hele andere manier van zichzelf voorstellen. Moet eens kijken wat hij zegt. Hallo, ik ben Paulus en ik ben een dienaar van Christus Jezus en ik ben geroepen tot apostel. Moet je morgen eens uitproberen op je werk. Of op school, als je jezelf even mag voorstellen. Wie ben jij? Nou, ik ben John of ik ben Marijke en ik ben een dienaar van Christus Jezus en een geroepen apostel. Pardon, wil je dat nog een keer zeggen? Maar ik vind het eigenlijk wel heel mooi. Het raakt mij. Dat Paulus zichzelf in de eerste plaats ziet en zichzelf ook zo wil presenteren. Ik ben een dienaar van Christus Jezus. Weet je welk woord hier in het Grieks wordt gebruikt? Voor dienaar? Doulos. Weet je wat dat eigenlijk betekent? Het is een beetje te netjes, te beschaafd vertaald. Doulos is gewoon het Griekse woord voor slaaf. Hallo, ik ben Paulus en ik ben een slaaf van Christus Jezus. Mag ik het even in de stijl van Romeinen even een beetje zwart-wit zeggen? Je bent in je leven of een slaaf van de zonde. Jezus zegt, wie de zonde doet is een slaaf van de zonde. Of je bent een slaaf van Jezus Christus. En dat betekent dat Jezus de Heer van je leven is geworden. Dat betekent dat Hij het voor het zeggen heeft. Hij bepaalt, Hij heeft de regie van je leven en je volgt Hem. Ik ben de slaaf, u bent de Heer, u bent de meester. En hij zegt ook, ik ben een apostel, ik ben geroepen tot apostel. Apostel, dat betekent een gezant, een vertegenwoordiger. Zo zag Paulus zichzelf, ik vertegenwoordig hier de levende God. Ik ben hier als een ambassadeur van het Koninkrijk van God in deze wereld. En weet je wat ik zo mooi vind? Ik geloof dat wij, oké, het was voor Paulus een hele bijzondere roeping. Hij was een fulltime evangelist, hij was een fulltime apostel. Ja, maar ik geloof dat deze roeping over ons leven allemaal ligt. Wij zijn allemaal geroepen om een dienaar te zijn van Jezus Christus, om een apostel te zijn. En het volgende wat Paulus noemt, om het evangelie van God te verkondigen. Paulus was daarvoor uitgekozen, maar wij zijn er allemaal voor uitgekozen. Gij zult mijn getuige zijn. In Jeruzalem, daar begint het, in Judea en over de hele wereld. Wij zijn geroepen om te getuigen van het evangelie van God. En dan vroeg Paulus daaraan toe dat al bij monden van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd. Wat bedoelt Paulus hiermee? de profeten, de heilige geschriften, dat is eigenlijk een omschrijving van het hele Oude Testament. En wat Paulus hier gelijk duidelijk wil maken, jongens, het evangelie waar ik in deze brief over wil schrijven, en waar jullie in Rome zo massaal in zijn gaan geloven, dat is niet zomaar een verhaaltje hoor. Dat is niet een nieuwe leer die we met elkaar bedacht hebben. Nee, dit is al door de profeten in de heilige geschriften beloofd. Alles van de komst van de Heer Jezus, van zijn geboorte, van zijn rondwandeling op aarde, van zijn genezingen, van zijn lijden, zijn sterven en alles was al verkondigd. Iemand heeft dat eens uitgerekend. Maar weet je dat over een periode van 1600 jaar vele profeten bij elkaar ruim 300 keer hebben geprofeteerd, hebben aangekondigd dat Jezus zou komen, hoe hij zou komen, waar hij geboren zou worden, hoe het allemaal zou gaan. En weet je dat al die ruim 300 profetieën over de eerste komst van Jezus allemaal letterlijk zijn uitgekomen. Weet je welke les dat mij leert? Daar ga ik nu verder niet op in, maar even tussendoor. Dat als alle profetieën over de eerste komst van Jezus letterlijk zijn vervuld, dan zullen ook de nog vele profetieën die ook zijn uitgesproken over de wederkomst, de tweede komst van Jezus, zullen letterlijk worden vervuld. Het zal gaan zoals God het door de profeten heeft aangekondigd. En dan staat er aan het einde van dit zinnetje een dubbele punt. En dan gaat Paulus in vers 3 verder uitleggen over welk evangelie het dan heel specifiek gaat. En waarom wil Paulus dat zo specifiek uitleggen? Als wij het hebben over het evangelie, dat is overigens een van de meest gebruikte woorden van de Romeinenbrief, kom je 60 keer tegen het woordje evangelie. Dan hebben wij bij evangelie gelijk de associatie met God, met de Bijbel, met Jezus, met het kruis. Dat is het evangelie. Dus in ons taalgebruik is het geen neutraal woord. Maar in die tijd, het Griekse woord dat hiervoor werd gebruikt, euangelion, dat was een heel algemeen neutraal woord met de betekenis goed nieuws. Het gebeurde in die dagen dat als er bijvoorbeeld in het keizerlijk paleis een zoon was geboren, dat de heer Rout de stad introk en op de pleinen verkondigde het goede nieuws, euangelion, dat er een zoon was geboren in het keizerlijk paleis. Dus evangelie, dat kan van alles nog wat betekenen. Het heeft te maken met goed nieuws. Nou zat ik gisterenmiddag even in de auto te luisteren naar Radio 1 met een forum, een panel. En onder andere met de hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. En het ging over nieuws. En toen viel me op dat hij zei, zoals iedere journalist weet, is goed nieuws geen nieuws. Goed nieuws verkoopt niet. Een onderzoeksteam heeft dat eens bijgehouden over een langere periode. Maar weet je dat 90% van alle berichten die je leest in de krant of die je ziet op het journaal, negatief nieuws zijn. Negatief nieuws verkoopt. Goed nieuws verkoopt niet. Sterker nog, in Amerika heeft ik geloof de New York Times of zo, die heeft het een keer uitgeprobeerd om een dag lang op hun website alleen maar goed nieuws te vertellen. Het aantal views die dag kelderde omlaag. Op een of andere manier willen we slecht nieuws horen. Maar weet je wat zo mooi is? En daarom is het zo goed om op zondagmorgen in de kerk te zijn. Hier hoor je goed nieuws. Hier hoor je het allerbeste nieuws. Hier hoor je het evangelie, het goede nieuws over Jezus Christus. En wat hij voor ons heeft gedaan, zodat wij in vrede met God kunnen leven. Halleluja. En wat goed dat je hier bent. En wat goed dat je meekijkt om dit goede nieuws te horen. En daarom gaat Paulus gelijk even aan het begin uitleggen. Het gaat niet zomaar om een goed bericht. Nee, het gaat om het evangelie van of over zijn zoon, als mens voortgekomen uit het nageslacht van David. Hij was volledig mens, aangewezen als zoon van God. Hij was God en met macht bekleed door de Heilige Geest toen hij opstond uit de dood. Jezus Christus, onze Heer. En Paulus, zo gaat hij verder, is de genade geschonken om apostel te zijn, opdat hij omwille van zijn naam aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen, ook aan u die geroepen bent door Jezus Christus. En dan tot slot, de geadresseerde. En dan komen we bij het thema geliefd en geroepen. Aan allen in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. De Herziene Statenvertaling die vertaalt het nog wat compacter. Geliefden van God en geroepen heiligen. Wat een geweldige omschrijving is dit van wie en wat wij voor God zijn. En ik wil je vragen om dat Met alle leugens waar je misschien je leven lang mee leeft, over wie je bent en wat je allemaal moet doen om het ook bij God een beetje voor elkaar te krijgen. Om al die leugens even en deze waarheid binnen te laten komen. Dit is hoe God naar je kijkt. Je bent een geliefde van God en je bent een geroepen heilige. Eerst even iets over geliefden van God. Besef je dat? Nou, even stel hè, dat ik vanmiddag even een, mag ik het zo zeggen, een heilig onderrondje heb met God. En ik vraag aan God, wat vindt u van, bijvoorbeeld, wat vindt u van Corianne? Weet je wat God dan zegt? Corianne? Dat is mijn geliefde dochter. Dacht ik al. Of vul jouw naam maar in. Weet je dat je voor God een geliefde zoon, een geliefde dochter bent? Denk even aan dat bijzondere moment dat Jezus werd gedoopt in de Jordaan en er kwam omhoog uit het water en dan gaat de hemel open en dan klinkt er een stem. Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. En dit is precies wat God ook over jouw leven zegt. Dit is mijn geliefde zoon, dit is mijn geliefde dochter, in hem, in haar vind ik vreugde. En dat je Gods geliefde bent en ook door hem wordt geliefd, dat vind je door de hele Romeinenbrief heen. Elke keer komt dat weer terug. En mocht je daaraan twijfelen, weet je dat het zelfs bewezen is dat God jou lief heeft. We lezen daarover in Romeinen 5 vers 8. Maar God bewijst ons zijn liefde. Hoor je dat? Bewijst ons zijn liefde. Het zijn geen lege woorden. Oh, wat kan liefde een leeg woord zijn geworden, toch? Maar bij God is het een bewezen liefde. God bewijst ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En dit is een liefde die zo sterk is. En die zo diep gaat. En die zo allesomvattend is. Deze liefde is niet kapot te krijgen, weet je dat? Ook daarover schrijft Paulus. Ik ben ervan overtuigd dat, en dan noemt hij een heleboel dingen, dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die je ons bewezen heeft in Christus Jezus onze Heer. Maar wel even een vraag. Is het nou zo dat alleen mensen die geloven in de Heer Jezus en in zijn volbrachte werk geliefden van God zijn? Dat is een spannende vraag, hè? Het antwoord, laat ik even wat vaag beginnen. Het antwoord is ja en nee. In de eerste plaats, ik geloof dat voor ieder mens geldt dat Gods liefde naar hem of naar haar uitgaat. Voor ieder mens geldt dat wat in Jesaja 43 wordt uitgesproken over het volk Israël. Maar ik geloof dat het voor ieder mens geldt dat we voor God kostbaar zijn. Dat we voor God waardevol zijn. En dat we geliefd zijn voor God. En daarom gaf Jezus zijn leven voor ons. En bewees God zijn liefde door Jezus te geven. Maar stel eens voor. Een man krijgt liefde voor een vrouw. Of andersom, een vrouw krijgt liefde voor een man. Je wordt verliefd. Alleen het is niet wederkerig. Stel je bent als man verliefd op een vrouw. En je bent samen met die vrouw ergens. En zou je dan terecht vinden dat die man dan zegt, kijk, deze vrouw, dit is mijn geliefde. Dat kan niet, hè? Hij houdt wel van haar, maar zij houdt niet van hem. Of andersom. Dus kan hij niet over haar zeggen, dit is mijn geliefde. Hij kan hooguit zeggen, ik ben verliefd op haar. En zo is het eigenlijk ook bij God. Mag ik het even heel populair zeggen? God is zo stik verliefd op jou. Hij is verliefd op ieder mens. Niemand uitgezonderd. In die zin is ieder mens een geliefde van God. Maar om God te kunnen laten zeggen, dit is mijn geliefde zoon, dit is mijn geliefde dochter, moet het wel wederkerig worden. God houdt van jou, maar mag ik je vanmorgen deze rechtstreekse vraag dan stellen? Hou jij ook van God? Zoals het zo mooi staat in een van de brieven van Johannes. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Heb je zijn bewijs van liefde? Gods zoon, die voor ons stierf, hier aan het kruis. Nou, niet dit kruis, maar. Heb je dat al aanvaard in je leven? Ben je al geknield bij het kruis in gedachten? om te zeggen, Heere Jezus, wat u voor mij hebt gedaan. Wat een liefde. Wat een liefde. Ik open mijn hart. En ik wil u lief hebben. En ik wil een relatie met u hebben. Ik wil mijn leven aan u geven. Heb je dat al gedaan in je leven? Het feit dat je in de kerk zit, wil niet zeggen dat je automatisch een kind van God bent. Het is misschien een beetje een flauwe vergelijking, maar ik vind hem wel leuk. Als je bij McDonald's binnenstapt, ben je niet gelijk een hamburger. Hoe word je een kind van God? Hoe word je een geliefde zoon en dochter? Ja, God houdt van je. Hij is verliefd op je, buiten kijf. Maar hoe word je een geliefde zoon, dochter van de levende God? Door te knielen bij het kruis en zijn bewijs van liefde te aanvaarden. En ik hoop dat je vanmorgen voor jezelf kunt zeggen, ja, dat heb ik in mijn leven gedaan. Aan allen in Rome, geliefde van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Of geroepen heiligen. Mag ik daar ook heel kort nog iets over zeggen? Ook zo'n mooie eretitel. Geliefde van God, ik vind het een eretitel. Heilig, geroepen heilig, ik vind het een eretitel. Maar wat betekent dat? Dat we een geroepen heilige zijn? Dat betekent in de eerste plaats dat je voor God, let op, dat je voor God een heilige bent. In de tweede plaats betekent dat heel eenvoudig dat het wel de bedoeling is. Dat je dus nu ook vanuit je positie die je hebt ontvangen, dat je dus nu ook als heilige gaat leven. Let op in deze volgorde. In de eerste plaats, God ziet jou, en dan zeg ik er even heel nadrukkelijk bij, in Christus aan als een heilige. Dat in de eerste plaats, dat is de basis, dat is het geloof, dat is het vertrekpunt. En van daaruit mogen we ons leven gaan heiligen om ook te gaan leven als een heilige. De eerste 8 hoofdstukken van de Romeinenbrief gaan misschien vooral over de positie die we hebben als heiligen. Vanaf hoofdstuk 12 gaat het vooral over de praktijk van ons dagelijks leven als heiligen. En het een kan niet zonder het ander, maar let wel op de volgorde. Maar even, hoe kan het zijn dat God ons ziet als een heilige? Dat is toch gek? Zo heilig leven we niet, ik tenminste niet. Er valt nog genoeg op aan te merken. Hoe kan het nou zijn dat God ons aanziet als een heilige? Nou, het mooie is dat Paulus dezezelfde eretitel gebruikt ook in zijn adressering van de brief aan de Korintiërs. Maar daar staat er nog wat bij. Aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen. Dat is de volgende. Je bent geheiligd in Christus Jezus. Hoe? Door datzelfde moment wat ik net noemde. Op het moment dat jij je leven, je hart opent voor Jezus en hem aanvaardt als de Zoon van God, dan ben je voor God een heilige. Wat gebeurt er op dat moment? Dan worden jouw vieze kleren van onheiligheid, van onreinheid, van noem alles maar op, die trekt Jezus aan. En zijn kleding van heiligheid wordt ons aangeboden. Dan worden we bekleed met de heiligheid van Christus. En als God dan naar je kijkt, dan zegt hij, geliefde, heilige, zo kijk ik nu naar jou. Wauw, dat is de zekerheid. Dat is onze positie die we door het geloof in Christus hebben ontvangen. Maar dat heeft echt wel invloed op hoe we ons dagelijks leven leven. Daar schrijft de Romeinenbrief ook over. Zoals ze zich ooit in dienst stelden van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt ze zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven. Natuurlijk. En dat gaat met vallen en opstaan, ja, maar dat is de bedoeling. Als het gaat om onze positie in Christus, wordt het in Hebreeën 10 vers 10 zo mogelijk nog duidelijker gezegd. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd. Oh, dat is Gods zekerheid. Maar wat schrijft diezelfde Hebreeënbrief in één adem door, hoofdstuk 12 vers 14, jaagt de vrede na met allen en jaagt de heiliging na, zonder welke niemand de Heere zal zien. Betekent dat je dan gelijk weer los bent van God als je niet heilig leeft? Nee. En ik denk dat als je al een beetje op weg bent met Jezus, dat je onmiddellijk herkent wat ik nu zeg. Als je in je leven als heilige toch dingen toelaat die niet heilig zijn, weet je welk effect dat heeft? Dat belemmert je zicht op God. Dat gaat tussen jou en God instaan. Als een donkere wolk die voor de zon verschijnt. Mag ik het zo zeggen? Vasthouden aan onheilige dingen in je leven en tegelijkertijd leven in een intieme relatie met God, dat is een hele lastige combinatie. En dit is een understatement. Dat gaat niet samen. Je bent een heilige, voor eens en altijd je positie in Christus. En de uitdaging is door de kracht van de geest om nu ook meer en meer te gaan leven als een heilige. Dus, even samenvattend, we heiligen ons niet om heiliger te worden. Dat heeft Luther lang in zijn leven geprobeerd. Het gevolg was eigen inspanning, kramp en frustratie. Maar we heiligen ons wel omdat we al heiligen zijn. En het gevolg is vreugde, vrede, kracht en rust. Aan allen, de laatste wil niet meer. Ik wou nog één keer vers 7 lezen. Ja. Aan allen in Rome, aan allen in Apeldoorn, of waar je ook vandaan komt. Geliefde van God. Geroepen om zijn heilige te zijn. En dan begint de brief met deze heerlijke zegenwoorden. De genade, zij u, en vrede van God. Onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ontvang zijn zegen. Amen.